Zo'n 22 over 10 luisteraars, hoog tijd om te gaan denken aan het onderwerp van vandaag. En dat is, zoals ik al zei, een gesprekje met Louis Tobak, SP-voorzitter. Hij was op donderdag 22 januari hier te gast in Maldegem in Zaal Royal, bij de voorstelling van de nieuw opgerichte SP-afdeling van Maldegem. Patrick en ikzelf waren erbij en hebben een gesprek gevoerd met Louis Tobak. Dat krijg je nu te horen in het komende half uur. Wel, misschien nog even zeggen dat er wel wat rumoer op de achtergrond merkbaar is en dat ondertussen de actualiteit ook zijn recht heeft geëist, luisteraars. Dat gesprek is dus bijna 1 maand oud, dus er kan ondertussen uiteraard wel al iets veranderd zijn op het gebied van sommige onderwerpen. De Tobak, u bevindt zich hier in Maldegem, eigenlijk een CVP-bastion. U hebt het ook aangehaald in uw toespraak hier in Maldegem. Het noorden is braakliggend terrein voor de SP. Wat denkt u daaraan te kunnen doen?
Wel, ik zelf kan alleen maar stimuleren dat er mensen opkomen voor de sociaaldemocratie in die streken waar er nog geen grote afdelingswerking bestaat of niet meer bestaat. En dus dat is de bedoeling van mijn komst vanavond. Dat is de mensen een hart onder de riem steken en aanmoedigen die hier terug gestart zijn. En blijkbaar met enig succes gestart zijn. Want ze hebben blijkbaar niet alleen de oudere garde terug bij elkaar gekregen, maar er zijn er ook een aantal nieuwen bij. En dus op tijd van enkele maanden zitten ze terug boven de 50 leden. En schijnt het zo te zijn dat SP in Maldegem zal in staat zijn om in 2000 met een geldige lijst naar voren te komen, wat normalerwijze ook zetels moet opleveren.
U hebt er alle vertrouwen in.
Als ik de mensen hier aan het werk zie en ik zie ook het succes van vanavond, dan heb ik daar inderdaad alle vertrouwen in. Ik denk dat er opnieuw grote solidariteit onder de mensen bestaat, dat er opnieuw vriendschap en kameraadschap heerst en dat dat moet toelaten van een nieuwe start te nemen.
Het was vandaag in Maldegem ook een late nieuwjaarsreceptie. Als u toestaat, ook even terugblikken op het voorbije jaar, op 97. Een jaar dat eigenlijk toch wel gekenmerkt was door een aantal onderzoekscommissies. Rwanda, het ABOS, Dutroux uiteraard, het Bende van Nijvel en straks misschien ook nog André Kools. Als u het zo hoort, is er nogal wat fout gelopen in ons landje.
Ja, maar ik geloof dat er ook al in het verleden veel dingen fout gelopen zijn, maar men heeft niet altijd zoveel onderzoekscommissies opgericht. Dus, want ja, dingen zoals de Bende van Nijvel, dat dateert van 1985, doe ik opmerken. Hè? Dus dat dikwijls gaat dat over dingen die over vele jaren zijn scheefgelopen. Nu, er is in 1997 veel gebeurd onder vorm van onderzoekscommissies. Dat is zijn ongetwijfeld blikvangers geweest. Maar anderzijds is het ook zo dat er in 1997 ook wel een aantal dingen goed gegaan zijn. En dus dat, ik heb soms de indruk dat men dat een beetje probeert op de achtergrond te verdringen. Dus we zijn uit de economische crisis geraakt. Dat is een beetje internationaal, maar in feite was toch een verdienste van de regering en van de meerderheid bij gevolg om mee te kunnen met de hervatting. En alles wijst erop dat dat in 98 zich zal doorzetten en dat we dus een belangrijke verbetering kunnen krijgen van de werkgelegenheid en dus een vermindering van de werkloosheid. We zijn er voor het eerst in geslaagd sinds 25 jaar dat ik de nationale politiek meemaak van een begroting te maken zonder veel moeilijkheden, zonder bijkomende inlevering, zonder grote heibel. Dus bijna zonder enige bemerking gepasseerd. Er was zelfs van de oppositie amper iemand aanwezig in het halfrond van de Kamer toen ze goedgekeurd is. Ja, dat is een krachtdoor. Hoe men dat nu ook draait of keert. Als ik diezelfde oppositie 5 jaar en zelfs 3 jaar geleden bezig hoorde, dan gingen we daar nooit in slagen, dan ging dat nooit lukken, dan waren de cijfers altijd vervalst enzovoort. Nu weet iedereen dat we ons ticket voor de muntunie verworven hebben, maar meer dan dat, dat we niet alleen dat ticket verworven hebben, maar dat we dus orde op onze financiële toestand hebben gezet. En dat dankzij dat orde op zaken stellen, dat we nu kunnen zeggen, goed, er zal in 2005 alleszins al minstens 150 miljard per jaar minder interest moeten worden betaald. En met dat geld zullen we de sociale zekerheid kunnen rechthouden. Dus op dat punt heeft de SP volledig datgene gedaan waar ze in 1995 mee voor de kiezer is verschenen.
Misschien straks daar nog iets meer over, maar ik wou het toch nog even hebben over die commissie Dutroux. Meer specifiek heeft zij toch wel schrijnend aangetoond het faillissement van ons rechtssysteem, de falende justitie. En je hoort het eigenlijk al de luisteraar denken, de Witte Mars is ruim een jaar terug en er is eigenlijk zo te zien nog niet zoveel veranderd.
Wel, ten eerste, er is al veel veranderd, maar vermis dat je dat niet van de ene dag op de andere ziet, merk je dat natuurlijk ook niet. En dus voelen de mensen dat ook niet zo. Ten andere, de commissie, maar niet alleen de commissie, en vorige bende commissie, had dat al aangetoond. Ik heb daar verschillende keren de aandacht op gevestigd en toen daarvoor grote problemen gehad met het Hof van Cassatie, die heftig protesteerde omdat ik zoiets durfde zeggen, dat het namelijk misloopt met ons gerecht. Dat niet efficiënt is, dat niet performant is, dat er daar dingen scheef gaan, dat er geen samenwerking is, dat niet gecontroleerd wordt, niet in de zin van het onder voogdij stellen, maar dat het geen rekenschap geeft voor wat het doet en voor wat het niet doet. En dat komt nu nog eens tot uiting op een dramatische wijze door wat er gebeurd is met die kinderen. Maar het was tevoren al gebeurd met anderen. Herinner je een groot milieuschandaal waar men de schuldigen heeft moeten laten gaan omdat er verjaring was ingetreden of omdat er procedurefouten waren gemaakt en zo verder. Dus dat het misging met justitie, dat is niet nieuw. We weten dat al lang. Maar eer dat je daar dan een meerderheid krijgt die daar iets wil dan doen. Wel, tot op vandaag is er nog altijd niet de nodige meerderheid om daar iets aan te doen. Want vanuit de oppositie speelt men nog altijd oppositiespelletjes om de nodige meerderheid te leveren. Om daar wat aan te doen. Dan verschuilt men zich achter allerlei uitvluchten om niks moeten te doen. En daar is er natuurlijk iets dat je aan de man, de luisteraar, de vrouw, die zit te denken nu, zoals je zegt, moeilijk kunt uitleggen. Het gerecht is onafhankelijk, moet onafhankelijk zijn. Maar als het gerecht onafhankelijk is, dan is het ook verantwoordelijk voor wat er misloopt in dat gerecht. En daar heeft het gerecht een onstuitbare drang om te zeggen, al wat hier goed gaat, dat zijn wij, en al wat hier scheef gaat, ook in onze onafhankelijkheid, dat zijn de politici. Dus dat zijn wij niet. Dus geef ons geld en dan zullen we dat wel oplossen. Terwijl iedereen ondertussen weet dat het ook een probleem is van geld. Maar met geld en zonder wijziging van de mentaliteit gaat het even slecht blijven gaan.
Nu, ondertussen zijn al die perikelen toch wel koren op de molen van nieuwe partijen, alternatieve partijen, bewegingen noemen ze zich ook. Hoe staat u daar tegenover? Ik denk aan Vivant, de PNP, zeg maar, partij Martial, idee 21 van Ancio.
Ik probeer mijn weg te vinden in al die dingen. Dus dat is een beetje moeilijk, zul je toegeven, van nog te begrijpen wat dat allemaal nu betekent, wat dat om het lijf heeft. Is die idee 21 een nieuwe partij? Nee, zegt meneer Ascio, want ik ben nog altijd van de Volksunie. Is dat dan een beweging? Ja, maar is dat dan een beweging ten voordele van de Volksunie? Nee, zeggen ze dan. Dus ik begrijp het eerlijk gezegd niet meer. En ik vrees dat er nogal wat in de Volksunie zijn die het ook niet meer begrijpen. Waar het om gaat is, en ik ga daar mij niet uitspreken over de een of de ander. Ik vind, als je niet tevreden bent met de bestaande partijen, vindt je gading niet, dan is het je plicht als democraat van er zelf een op te richten. Dat er dus zijn die dat doen, dat kan ik zeker niemand verwijten. Ja, dat is uw heilig recht. Maar wat ik wel vind aan men mag eisen is dat ze dan ook duidelijk zeggen waarvoor ze staan. En dat er daar dus een duidelijk programma is. En dat men zegt, kijk, dat is mijn voorstel. En dat is waar je kunt voor of tegen stemmen. En dat mis ik wel een beetje. Men zegt, ik richt een partij op. En waarvoor we staan, dat zullen we morgen zeggen. Ja, we zijn voor vernieuwing, maar ja, wat is vernieuwing? Ja, als je daar begint aan te krabben, dan hou je niks meer over in vele gevallen. Dus, Ik bekijk dat met belangstelling.
Meneer Tabak, de commissie Dutroux, om daar nog eens naar terug te keren, heeft zich het voorbije jaar een enorme publieke belangstelling weten te veroveren, is door de pers ontzettend gevolgd. Mark Verwilligen, de voorzitter, heeft zo pas ook een eredoctoraat gekregen van de Gentse Universiteit. Is als het ware een volksheld geworden of aan het worden. Hoe kijken jullie daar vanuit partijpolitiek standpunt tegenaan? Ik citeer een paar uitspraken die u in het weekblad KNAK de laatste maanden hebt gedaan. En waarbij u die commissie dan toch eigenlijk wel met argusogen bekijkt. U zegt onder meer dat de gebeurtenissen rond de Dutroux-commissie schaamteloos electoraal misbruikt worden. En ook dat de Kamercommissie over alle strepen trekt die er ooit voor onderzoekscommissies zijn getrokken. U bent die commissies eigenlijk niet zo gunstig gezind, of u hebt daar in ieder geval zware bedenkingen bij. Werken zij niet goed? Zijn daar bepaalde flagrante grenzen overschreden?
Ja. Wel, of wij die onderzoekscommissies genegen zijn. Jawel, want anders hadden we ze niet mee opgericht. Dus tenslotte heeft de SP in de Kamer meegestemd voor de oprichting van die commissie en in de Senaat meegestemd voor de oprichting van de commissie Grote Criminaliteit. Dus we zijn die wel genegen, want anders hadden we ze niet opgericht. Dat is één. Ten tweede, er zijn regels voor wat dergelijke commissies moeten doen en welke regels zij moeten respecteren. Ja, ik stel vast dat ik stilletjes gelijk begin te krijgen, want vorige week was er in Leuven een nogal belangrijk colloquium met een aantal universiteitsprofessoren, waaronder professor Verstraten bijvoorbeeld. En die hebben ook gezegd van, als die onderzoekscommissies hun geloofwaardigheid niet willen ondermijnen, dan moeten ze wel zeer goed opletten dat ze discreet de discretie handhaven, dat ze de geheimhouding van het onderzoek respecteren enzovoort. Dat heeft die commissie allemaal niet gedaan. Dus daar is die commissie verteurend over de schreef gegaan. Ik mag dat vaststellen. Ik denk dat dat ten andere de geloofwaardigheid van die commissie op termijn ondermijnt. Ten derde, die commissie is door toeden van haar voorzitter veel te veel gemediatiseerd geweest. En daar sta ik nu niet meer alleen. Want in een interview nog maar een goede week geleden zei meneer Verwilligen van, op dat punt heeft Tobak gelijk. Het is veel te veel gemediatiseerd geweest. Maar ik denk dat hij daarvoor de eerste verantwoordelijke is voor de mediatisering van die commissie. Dus het was misschien allemaal niet populair van ten overstaan van een volksheld te zeggen, je loopt over de schreef, je doet dingen die niet kunnen, je exploiteert dat electoraal. En ook daar heeft hij in hetzelfde interview gezegd, ja, ik had eigenlijk niet met Verhofstadt samen mogen gaan zitten om een standpunt te brengen over de hervorming van de politiediensten. Dus eigenlijk zeg, heb ik zo geen domme dingen gezegd, hè. Dus, want de voorzitter zelf moet nu toegeven dat zowel voor het mediatiseren als voor het electoraal exploiteren, dat ik wel eigenlijk wel een stuk gelijk had. Dat is wel merkwaardig, enfin, ik houd hem dat ten goede, dat hij zijn fouten erkent, maar ondertussen zijn ze gebeurd. En wat hij vooral bedreigt nu, is natuurlijk de vraag wat daar nu gaat uitkomen. Dus ik wacht met interesse op de conclusies van 15 februari. Want er zijn natuurlijk door die mediatisering zijn er enorme verwachtingen gewekt in de publieke opinie. Als nu de 15 februari blijkt dat daar eigenlijk niet zoveel uitkomt, of alleszins niet datgene wat de publieke opinie verwacht. Namelijk dat er dikke koppen nominatief worden aangeduid als zijnde diegenen die bescherming hebben geboden en dat allemaal hebben toegelaten of onder hun vleugels genomen. Ja, dan gaat er zoiets gezegd worden als van, die commissie heeft het toch ook weer al niet gedaan. En dan in plaats van het vertrouwen te herstellen in de politiek, zal die commissie nog super bijgedragen hebben tot het wantrouwen in de politiek. En daar ben ik op een leeftijd en op een punt van mijn carrière waar ik mij verplicht voel van dat aan te klagen.
Trekken jullie daar lessen uit voor de toekomst? Moeten die commissies anders gaan werken? Moeten daar bijsturingen gebeuren?
Ik denk dat men uit fouten die door de commissie zijn gemaakt, dat men daar inderdaad fouten moet, dat men daar lessen moet uittrekken. En ik stel onder meer vast dat onder meer op dat colloquium van deze week of vorige week, dat men daar al zegde van er moeten regels komen waarbij ook diegene die uit een commissie kletst, dat die strafrechtelijk kan vervolgd worden. Ik ben het daarmee eens.
Misschien een ander onderwerpje nu, meneer Tobak. 13 juni 1999, dat worden mastodontverkiezingen, Europees, federaal, regionaal. Gaat de kiezer in het bos de bomen nog terugvinden?
Wel, als het aan mij ligt wel. Ik zal daar geen probleem mee hebben. Dus je gaat zowel Europees als Vlaams, als Brussels, als voor Kamer, als voor Senaat, ga je weten wie dat de socialisten zijn. En dus ga je telkens een SP-lijst vinden. Ja, dus dat is heel duidelijk. Dus op dat punt zal er geen enkele moeilijkheid zijn om te weten wie voor wie je staat. Hoe dat voor de rest zal, of dat een kiesbrief wordt met 27 partijen, dat weet ik niet. Dat ligt natuurlijk niet aan mij, dat is het goede recht van iedereen. En ik denk dat we moeten willen sterven zelfs voor het recht van iedereen om met een partij op te komen. En dus als daar 27 lijsten komen, ja, dan kun je zeggen dat is eigenlijk niet goed voor de klare keuze die de kiezer kan maken. Nou, dan moet je je daarbij neerleggen. Dus ik ga dat zeker niet kritiseren. Want als ik zeg van het is toch niet goed dat hij opkomt, ja, dan kan hij net het omgekeerde van mij zeggen. Dus dat is de basis zelf van de democratie.
De Europese en de regionale verkiezingen die liggen bij wet vast. De federale daarentegen niet. Er gaan al de geruchten de ronde dat er eventueel vervroegde verkiezingen zouden kunnen komen. Misschien ook met het oog op de nakende processen Augusta Dasso.
Maar die processen nog een grote rol gaan spelen bij verkiezingen, dat weet ik niet. Dus als die verkiezingen doorgaan in juni, hoe zal je dan beletten dat die processen daarin een rol gaan spelen? Want die processen moeten nog doorgaan in september. Dus gelooft er nu iemand dat diegenen die op die processen rekenen om de SP schade te berokkenen, dat die niet gaan maken dat die processen ook al in juni besproken worden? Dus ik maak me daar toch geen enkele illusie over. Dus wat mij betreft kunnen de processen beter duidelijkheid opleveren en de waarheid opleveren en zeggen wie schuldig is en wie niet schuldig is. En dan vertrekken we tenminste met een afgerond geheel naar de verkiezingen van juni 1999. Dus of je het nu voor of erna doet, dat proces moet niet gehouden worden in functie van de verkiezingen. En die verkiezingen moeten niet gehouden worden in functie van dat proces. Ja, dat is zo eenvoudig als dat. En waar dat proces nu ook valt, dus we zullen daar nog altijd schade van ondervinden. Dus dat is een feit. Nu en in juni 1999. Dus wie denkt dat dat binnen de 5 jaar vergeten is, ja, die vergist zich. Dus alleszins zo erg als die 95 was, zal het nooit meer worden. Dus ik heb daar leren mee leven. We zullen dat moeten uitzweten. Dus dat is niet anders aan te doen.
We kunnen er niet omheen. Alle woorden en handelingen van de politici worden toch al een beetje in het licht van 1999 bekeken. En men vraagt zich af, hebben die een of andere betekenis? Onlangs was er het schot voor de boeg naar minister De Klerk, in verband met de benoemingen. U hebt dat in de 7e dag onlangs dan toch een beetje gerelativeerd en zegt, kijk, dat betekent niet een wicht tussen SP en CVP, maar ik wou dat toch maar eens echt gezegd hebben. Klopt dat? Mag men er inderdaad niet uit afleiden dat er toch wat geschut in opstelling wordt gebracht?
Als je dat stelt in termen van geschut in opstelling brengen, dan, dan vergis je. Dus dat is niet zo. Of dat een weg drijft tussen CVP en SP, ja, je moet met tweeën zijn. Hè? Dus dat moet je aan de, SP, aan de CVP vragen, dus wat mij betreft niet. Dus ik heb een coalitie, ik heb een coalitiepartner. We hebben een programma dat we grotendeels verwezenlijkt hebben en dat we verder willen verwezenlijken. Dus ik wens daarmee door te gaan en ik wens dus door te gaan tot in juni 99. Of erachteraf of die coalitie verder gezet wordt of niet, ja, daar is er nogal een simpele vraag die eerst moet beantwoord worden. Is er nog een meerderheid voor die coalitie? Wat tenslotte om terug te komen op die andere partijen. Het enige cement dat hen blijkbaar bindt en waar ze nu meer, aan, meer moeten voor uitkomen, is dat ze de bedoeling hebben om die meerderheid te breken. Dat is geen schande. Dus maar dat ze dat dan ook duidelijk aan de kiezer zeggen, dat het gaat tussen hen en die CVP-SP-meerderheid. Punt. Maar voor de en voor de rest hebben ze doorgaans niet veel te bieden of hebben ze geen programma of is dat zeer onduidelijk en brengen ze maar vage geluiden uit. Maar wat ze zeer duidelijk kunnen zeggen is van de hanentobak moet weg. Goed, ik neem die handschoen op en het zal de kiezer zijn die daarover beslist. Ja, dus dat wil ik toch wel duidelijk stellen. Voor het overige, ja, ik kan makkelijk aantonen indien iedereen wil getuigen die daarbij betrokken is, dat ik tot 4-5 keren toe in stilte en discreet heb gewaarschuwd dat wat meneer de Klerk deed, de spuigaten uitliep. Ja?
Dat, denk ik, vragen de mensen zich af naar strategieën die politici hanteren. Wat brengt een politicus ertoe om zoiets in de openbaarheid te brengen? Waarom wordt het niet binnen kamers besproken? Er zullen toch wel meer zaken zijn die niet in de media komen. Wat brengt u dan tot die overweging om nu dit te zeggen of te doen? Wat denkt u daarbij, strategisch dan?
Strategisch, dat is... Wat is strategisch en wat is tactisch en wat is een gewone oprisping? Een gewone oprisping is dit zeker niet. En dus een electorale strategie is dit zeker ook niet. Want het is voor de meerderheid niet goed dat je tot zulke incidenten moet komen. Dus daar geef ik mij zeer goed rekenschap van. Dus dit is voor de meerderheid niet goed. Alleen, als je dat 4-5 keren discreet zegt en er helpt niks anders meer, dan moet je het een keer luid opzeggen. Dus dat... Ik kan daar niet buiten, want ik kan toch ook niet zomaar op mijn kop blijven laten zitten. En dus vandaag trouwens in de Kamer, meneer de Klerk antwoordt naast de kwestie. Dus ik heb nooit een naam van een bepaalde benoeming genoemd. Dus ik heb nooit gezegd het gaat over die benoeming. Het ging over het principe dat volgens de wet die we gestemd hadden, hij zelfs een uitstekende kandidaat op een bepaalde plaats, dat hij die niet meer kon benoemen indien de wet van toepassing zou zijn. En hij zegt dan, ja, maar ik moest eerst al die procedures afwerken die in gang waren. Maar hij heeft niet al de procedures afgewerkt die in gang waren. Dus het is hij die nu bij gebrek aan beters verwijst naar een bepaalde benoeming in dist. Ik niet. Dus hij had in dist, om vermis dat hij daarover begint, er was in dist een zetelende rechterkandidaat en er was iemand die het examen had afgelegd, kandidaat. Hij moest daar dus geen buitenstaander meer benoemen als hij de wet publiceerde en uitvoerde. En als hij zelf de geest van de wet die het examen voor de magistratuur heeft ingericht zou respecteren, toen we gezegd hebben, plaatsvervangende rechters benoemen, hoe goed ook, dus advocaten die een keer plaatsvervanger hebben gespeeld, nog benoemen, zelfs als die schitterend zijn, dat doen we niet meer. Je moet het examen lukken, of je moet uiteraard een zetelende rechter zijn die dat als een bevordering of als een mutatie beschouwt. Dus de twee soorten waren ter beschikking, en toch vindt hij dat hij een buitenstaander moet benoemen. Ja, dat kan alleen maar verklaard worden door het feit dat hij iemand wil benoemen van zijn kleur. En dat doet niks af aan de kwaliteit van de betrokkenen in dat geval en in de enkele tientallen andere gevallen waar hij hetzelfde heeft gedaan, terwijl hij eigenlijk beschikte over andere kandidaten. En als hij de wet had gepubliceerd, dan had hij dat niet moeten doen.
Dan misschien nog even, meneer Tabak, naar de kleine actualiteit. Er zijn tegenwoordig ook al benzinesocialisten, horen wij. Mensen die korting krijgen op benzine als ze lid zijn van de SP. Klinkt het geen beetje eigenaardig toch, de dag van vandaag? Het doet een beetje denken, mijn inziens, aan de pensenkermissen van meneer... ja, je kent hem wel, hè?
Ja, meneer Van den Boeijnans.
Inderdaad, ja.
Maar ik doe je opmerken dat meneer Van den Boeijnans heeft dat gedaan in verkiezingstijd. In verkiezingstijd, dat aanbieden als een geschenk mag je niet, dat is verboden bij de wet. U te samenzetten met een aantal, zelfs met ons drieën, om ons aan te bieden bij een handelaar en zeggen, als je korting geeft, kopen we hier alle drie. Ja, dat is bij de wet niet verboden. Dus wat men in Gerardsbergen doet, is niet bij de wet verboden. Dat is een eerste punt. Dus er is niks illegaals aan. Ja?
Is het toch geen gevaarlijk precedent?
Dus ik herhaal, wat men in Gerardsbergen doet, met in dat geval een aantal leden van de SP, is niet illegaal. Er is niks onwettelijks aan. Ik zou het niet doen, dat is iets anders. Maar er is niks onwettelijks aan. En daar doe ik opmerken dat dit is de vrije keuze van de afdeling Gerardsbergen. En ik wens ze daarvoor ook niet met de vinger te wijzen en in de hoek gaan te zetten. Want er is een partij die, als je bij haar aansluit, geeft ze u een belangrijke korting op een aansluiting op het internet. En dat is nationaal. Dat is nationaal. Ja? En wat is er nu... Wat is er nu meer of minder verwerpelijk? Wat die partij doet, is tot op heden ook niet illegaal. En dus als men u morgen zegt, een politieke partij mag zich niet verenigen om kortingen te bedingen, dan wil ik dat mij daarbij aansluiten. Maar ik wens niet dat de afdeling Gerardsbergen met de vinger wordt gewezen omdat ze afslag bedingt aan de pomp. Terwijl anderen andere dingen doen en daarvoor niet met de vinger worden gewezen. Dan heb ik zo de indruk dat men blijkbaar wat de socialist begint te zoeken. En dat die dus niet mag wat een ander mag. Dat is toch wel raar. Ja, dat is toch wel zeer raar. Maar ik herhaal, ik zal dat in Leuven niet doen. En ik ga dat ook federaal niet organiseren. Dus op het Vlaamse niveau als partij nationaal of enfin, federaal ga ik dat niet organiseren. Maar ik zie niet in waarom dat de afdeling Gerardsbergen daarvoor met de vinger zou wijzen.
U zou het niet doen, zegt u zelf. U moet daar een aantal redenen voor hebben waarom u het niet zou doen. Nee. Wat vindt u daar dan minder geschikt aan of minder wenselijk aan? Want u zou er toch niet voor kiezen dan?
Dat is niet een probleem van geschikt. Dus als er morgen in Leuven, in mijn afdeling, een aantal mensen zich daartoe willen organiseren, dan ga ik hen dat ook niet beletten. Ja. Dus ik ga dat niet pushen. Ik heb om te beginnen een probleem met het product. Dus ik vind niet dat men benzine goedkoper moet maken. Maar dan zal dat sommigen verbazen dat dat mijn groene reflex is. Maar dat is dan mijn groene reflex. Ik vind niet dat je benzine goedkoper moet maken. Dus maar mochten wij de bevolking raadplegen, dan denk ik niet dat dat een zeer populair standpunt is dat ik heb. Ja? Maar als er dus anderen zijn die brandstoffen tezamen willen aankopen, waarom zou ik ze dat verbieden? Ja? Dus... Ten andere, ik hoor mijn collega van de CVP zeggen, ik ga langs de vakbond, of ik ga langs een ACV-organisatie en daar koop ik mijn stookolie goedkoper. Ja, dus in andere woorden, als de SP van Gerardsbergen een aparte VZW zou oprichten, die zegt van, je mag hierbij komen en wij gaan kortingen bedingen. Maar om lid te zijn van die VZW moet je lid zijn van het ABVV, van de mutualiteit en van de SP. Dan zou het geen probleem zijn. Want dan ben je daarbij, zoals bij de Bond van Grotere en Jonge Gezinnen. Of zoals de stookolie aankoop waar Mark van Peel naar verwijst. Ja, zijn we niet een beetje hypocriet bezig? Ja? Dus mij spreekt dat niet aan. Maar om daarover nu zo woest te doen, dat vind ik dus totaal belachelijk, tenzij dat het door en door hypocriet is.
Ik denk dat er nogal wat mensen zo te horen, ook aan reacties op de radio, en in het algemeen toch wel bedenkingen hebben, ethisch gezien, deontologisch gezien, naar de koppeling inderdaad van politieke denkbeelden met, eigenlijk ja, laten we zeggen... commercieel of financieel voordeel, los van welke partij of groepering dit gaat koppelen. Hebt u daar bedenkingen bij? Van dit zou men eigenlijk toch beter niet doen, ethisch gezien beter niet doen.
Ik denk dat men dan wel het ethische zeer breed met de haren trekt, hè? Dus wat is hier nu onethisch aan? Dus er zijn een partijafdeling, zoals je ook hier kunt vaststellen, dat is in vele gevallen, zeker in België en zeker binnen de socialistische familie, nog altijd dikwijls een familie, dikwijls een vereniging. Daarin leeft een verenigingsleven. Die zijn, zeker in Oost-Vlaanderen, zijn die vaak gegroeid, en Gent is daarvan een groot voorbeeld. Er was dikwijls een coöperatieve voor er een partij was. Er was een toneelkring voor er een partij was. Er was een broodbakkerij voor er een partij was. Dus dat is nog altijd iets dat samenleeft. Zij zijn in Gerardsbergen, bij mijn weten, nog altijd gezamenlijk in hun coöperatieve eigenaar van hun volkshuis. Ja? Dus dat zij dan met een aantal op het idee komen van te zeggen, we gaan ons samenzetten en nu willen, ik heb dat ook al publiek gezegd en Van der Malen verzeker ik mij ook dat dat zo is, als zou blijken dat iemand lid wordt puur met het idee van daardoor kijk naar Freng en voor de rest militeer ik voor het Vlaams Blok, ja, dan moet hij daar onmiddellijk mee ophouden. Maar hij stelt uitdrukkelijk als voorwaarde dat men deelneemt aan de activiteit en dat men ook meediscussieert over consumentenproblemen en dergelijke. Goed, laat hem dan nu eens, als u nu te goeder trouw bent, laat hem dat eens een jaar proberen. Ja, ik sta daar nogal sceptisch tegenover, maar laat ze dat eens een jaar proberen, hè. En als blijkt dat het puur voor redenen van winstbejag is dat men meedoet, ja, stop er dan mee. Maar laat ze dat tenminste eens proberen. En als ik mij zo mag uitdrukken, dat men daar zo hypocriet en zo lelijk niet over doet, hè.
Nog een laatste vraag, meneer Tobak, ook meteen een laatste thema. Europese eenmaking, de euro staat voor de deur. Nu hebben wij zo'n beetje de indruk dat de mensen stilaan een eurofobie aan het krijgen zijn. Er zijn nogal de laatste jaren heel wat besparingen in het teken gezet van die Maastricht-norm. Dus eigenlijk houden de mensen daar een beetje frustratie aan over, heb ik de indruk, aan die Europese eenmaking. Op zijn minst gezegd zien ze er toch niet echt het belang van in.
Wel, dan vergist men zich natuurlijk. Hè. Dus ten eerste in dit land, of wij nu de Maastricht-norm moesten halen of niet moesten halen, we zouden alleszins orde in onze financiële winkel moeten zetten hebben. Dus met of zonder Maastricht. Laten we zeggen dat Maastricht de overtuiging nog heeft doen groeien dat we dat moesten doen.
Of het alibi was?
Nee, ik... Nee. Dus dat het alibi... Het alibi, dat zou betekenen dat je u daarachter verstopt hebt om iets te doen dat je niet moest doen. Nee, dus je moest dit doen. Je moest dit doen. Ik kom daar zelfs op terug. Dat is mijn tweede punt. Je moest dit doen, ongeacht of er nu Maastricht was of niet. Ja. En misschien zou het moeilijker gegaan zijn indien het zonder Maastricht had moeten gaan. Dus in die zin is Maastricht een opsteker geweest om ons ertoe aan te sporen, om ons ertoe te verplichten van het te doen. Dus dat is een eerste punt. Een tweede punt is dat de hele vraag was op welke wijze. Want er waren er, en ik ga niet in polemiek treden, maar er waren er ongetwijfeld die heel graag Maastricht als alibi hadden gebruikt om in de sociale zekerheid gaan te sabelen. En die vandaag ten sterkste betreuren dat die kans nu voorbij is. Want we hebben Maastricht gehaald en we hebben orde op onze financiële winkel gezet zonder een bloedbad aan te richten in de sociale zekerheid. Zonder de pensioenen te privatiseren en grotendeels te beperken. Zonder de werkloosheid met 150 miljard te verminderen, zoals meneer De Croo ooit heeft voorgesteld. Dus we hebben op dat punt het niet alleen gehaald, maar we hebben het ook nog op een sociaal verantwoorde manier gehaald. Dus daar vind ik dat onze aanwezigheid in de coalitie nogal doorslaggevend is geweest. Ja, dus Ik geloof dat dat de balans doet overhellen. Er zullen er in de CVP ook wel geweest zijn die dat op dezelfde manier wilden doen als wij. Maar er zijn er ook anderen in de CVP. En naar gelang wat je dan aan de balans toevoegt, slaat die door naar de ene kant of naar de andere. En doordat wij erbij waren, is die doorgeslagen naar de kant van wat een aantal CVP'ers wilden, die op dezelfde golflengte zitten als wij. Dus dat is de analyse die ik daar kan van maken en die ik daar ook met grote overtuiging van maak. Dus dat is mijn tweede punt. Maar nu het derde punt is, en dat is misschien het allerbelangrijkste. Ja, er zal wel iets zo zijn als eurofobie. Mensen hebben schrik van verandering. Nu ze plots beginnen te beseffen dat ze, wel, ze kunnen zich dat nog niet echt realiseren. Maar het wordt nu zo dikwijls herhaald dat ze zeggen, maar wat gaat dat nu worden? In 2000 ga ik mijn pakje friet moeten betalen in eurocent. Wat wordt dat hier allemaal? Wordt dat hier zo'n soort operatie gut zo van na de oorlog? Dus vandaar, men heeft schrik van verandering. Dat is een zeer algemeen punt. Maar ik doe toch opmerken dat dit is niet alleen een probleem van we gaan in een andere munt betalen. Dus ik ben er vast van overtuigd en ik zie dat ik daarvoor meer en meer medestanders krijg. Dat wanneer je de munt één maakt, dan ben je verplicht om ook Europa één te maken, politiek. En dat is de enige manier waarop je dus een project kunt realiseren en politiek ondersteunen. Dat leidt tot sociale harmonisering en tot fiscale harmonisering. Dat een einde stelt aan al het soort van fiscale vluchtelingen, luxe vluchtelingen dan in het noorden van de provincie en zo verder. Dus dit is de poort naar een eengemaakt politiek Europa. Dat is belangrijk. Als in het verleden, zelfs in de hele vroege middeleeuwen, de koning was maar, iemand was maar koning als hij munt sloeg. Zolang hij geen munt sloeg met zijn beeldenaar op, was hij een bendeleider, een succesrijke bendeleider, maar een bendeleider. Hij werd dus maar echt staatshoofd wanneer hij, onder de vorm van de graaf of de hertog, maar hij werd maar staatshoofd als hij een munt met zijn beeldenaar uitgaf. Ja. Wel nu, je gaat dus binnenkort een Europese munt uitgeven. Als je een munt uitgeeft, zal je dus ook een koning krijgen. Koning tussen aanhalingstekens, het is te zeggen, vroeg of laat, en eerder vroeg dan laat, een Europese regering met een echt Europees parlement. En dus, de invoering van de munt is veel meer dan alleen een technische operatie. Dit is een monetaire of een economische operatie. Dit is een politiek feit van allereerste orde en waarschijnlijk een van de belangrijkste feiten van de eeuw. Ja. Van heel de 20e eeuw. Want dit maakt definitief een einde aan de verdeeldheid in Europa en dus ook aan het oorlog voeren in Europa. En we zouden dus moeten beter weten. We hebben twee wereldoorlogen doorgemaakt. En waarschijnlijk geloofden ze in 25 ook niet meer dat het in 40 opnieuw zou beginnen. Hè? Ja. Dus dit is veel meer dan zomaar een munt invoeren.
Blijft uiteraard de vraag, hoe gaan de mensen daar uiteindelijk voeling mee gaan krijgen? Want geef toe, gemeentepolitiek dat lukt nog net. Vlaams is al moeilijker, federaal nog moeilijker. Laat staan, Europese, het ligt toch allemaal ver van het bed.
Weet je dat je, vermits je over gemeentepolitiek spreekt, dat is dus heel goed meegenomen als voorbeeld. Dus die SP'ers die hier naar mijn overtuiging in 2001 zullen aantreden in de gemeenteraad van Maldegem, weet je dat die een begroting gaan moeten stemmen in euro? Weet je dat de ontvanger van Maldegem vanaf 1 januari 1999 reeds zal moeten facturen regelen in euro wanneer bedrijven eisen van in euro betaald te worden? Huh? Dus je zult daar veel sneller mee vertrouwd raken dan je wel denkt. En dat staat veel dichter bij de mensen dan ze wel denken. Ja. Dus want één keer 2000 en de limiet bereikt waarop ook het geld in omloop komt, en dus niet alleen in facturen, dus in overschrijvingen zal kunnen gebruikt worden, Ja, vanaf dat moment zul je ook betaald worden in euro. Ja? En zul je dus ook in daarmee moeten omgaan en wordt dat een dagelijks feit? Ja, dus men schijnt zich dat nog niet goed te realiseren, maar zo is dat wel, hoor. En dus één keer dat je zover bent, zal iedereen het rap geweten hebben.
Was dit een interview met SP-voorzitter Louis Tobak, opgenomen op donderdag 22 januari, toen hij hier in Maldegem was, bij de heropstanding van de SP-afdeling van Maldegem. Trouwens, over die nieuwe SP-afdeling van Maldegem gaan we het volgende week nog meer hebben, want dan praten wij met SP-minister Luc van den Bossen, vice-minister-president van de Vlaamse regering en ook minister van Onderwijs. Dat is dus voorzien voor volgende week zondag in dit programma. Een interview met Luc van den Bossen. Met hem gaan we het hebben enerzijds dus over de nieuwe SP-afdeling van Maldegem, maar anderzijds uiteraard ook over de onderwijsperikelen die nu meer actueel zijn dan ooit. Bedankt voor uw aandacht. Nog een prettige zondag. En wat dit programma betreft, graag tot volgende week.